Goedemiddag, broeders en zusters. Van harte welkom in deze dienst, ook als u vanaf afstand meekijkt. Vanmiddag zal dominee Poortinga ons voorgaan uit Zeewolde. In deze dienst vieren wij het heilige avondmaal. Ook een aantal leden zullen dit vanaf het huis meevieren. De doop is aangevraagd door broeder Bernd en zuster Celine Kaspers voor hun dochter Eloïse. En door broeder Gerard en zuster Erika Verwij voor hun zoon Ruben. De doop zal komende week bediend worden. Ingekomen met gezinsassistentie van de kerk Delft zijn broeder en zuster Jolanda en Johan van Dijk met hun zoon Harmen. Zij gaan horen bij kring 14. Omdat ze nu niet in de kerk kunnen zijn, hebben we nu als het goed is een foto op de beamer. Ja. Ze wonen nog tijdelijk in Kootwijkerbroek en ze zullen begin volgend jaar in Veenendaal Oost gaan wonen. De collecte vanmiddag is voor de Oekraïne-zending. En de collecte bij het avondmaal is zoals gebruikelijk voor de diakonie. De bloemen gaan deze week naar zuster Ilse Hutte. Zij zit nog een paar dagen thuis in haar eentje in quarantaine in verband met coronabesmetting. Hiermee willen we haar een hart onder de riem steken. De kerkenraden wensen u een fijne dienst vanmiddag.
Goedemiddag, broeders en zusters. Jongens. En meiden niet, zie ik. Thuis misschien. Dan hoop ik toch wel dat ik de liturgie meegenomen heb. Yes. Zijn jullie gewend om het votum staande uit te spreken? Dat doe ik dan namens jullie. Of zingen jullie hem? Alles is anders tegenwoordig, hè? Jullie zingen hem? Ja, oh, fantastisch. Wij gaan ons richten op de Heer onze God. En we gaan belijden dat we afhankelijk van hem zijn. En ik wil je vragen om, voor zover je dat kunt, om erbij te gaan staan. En die God wil ons zegenend groeten met deze woorden. Genade is er voor u en voor jou. En vrede en barmhartigheid van God onze Vader, van Jezus Christus onze Heer in verbondenheid met de Heilige Geest. Wij gaan een stukje geschiedenis lezen uit het Oude Testament. En wat daarbij past is Psalm 78, waar wij zingen en aanhoren dat wij de grote daden van onze God doorvertellen aan de anderen, aan onze kinderen. Psalm 78. Wij gaan samen naar onze God toe in gebed. We gaan samen bidden. Heer in de hemel, wij vouwen hier in de kerk onze handen en doen voor een moment onze ogen dicht. En zo zijn we met iedereen thuis en hier in de kerk samen verbonden en lopen we voor een moment bij u de troonzaal binnen. En we willen u hartelijk danken dat u met uw woorden van evangelie en bevrijding uzelf bekend hebt gemaakt in ons leven. Dat is de reden waarom we naar de kerk zijn gegaan vanmiddag, of via ons tablet of pc zijn ingelogd om erbij te zijn, omdat u het fundament bent onder ons leven. We willen u bidden, Heer, of u vanmiddag aan ons wilt geven dat onze harten opengaan, dat er ruimte komt in ons denken voor het evangelie van redding en verlossing. Geef dat het ook mag landen in ons leven, dat het niet het ene oor ingaat en het andere uit, maar dat we het mee mogen nemen in ons leven en dat het betekenis mag krijgen. En daarbij hebben we uw Heilige Geest nodig. En we bidden u of u met uw Heilige Geest ons hart wel wilt openen en die ruimte in onze gedachten en in ons denken wilt maken. Alle beslommeringen, alles wat ons bezighoudt vandaag, vinden we hier rust om te zingen, te bidden, uit uw woord te lezen en erover na te denken. Geef dat wij vanmiddag even op de pauzeknop van het leven mogen drukken en stil mogen staan bij het geweldige nieuws dat uw Zoon op deze wereld kwam en wij met hem zijn gestorven en opgestaan. Geef dat wij mogen ontdekken uw grote liefde in ons leven. Dat bidden wij in de kracht van de Geest. Amen. We gaan uit de Bijbel lezen, zoals ik al zei, uit het Oude Testament, Exodus 3, een stukje, en Exodus 4. En daarna aansluitend luisteren we en zingen mee in ons hart een stukje uit Psalm 105.
We lezen uit Exodus 3 en 4. Dit gaat erover dat Mozes wordt geroepen om leiding te geven aan het volk Israël. Hoofdstuk 3, vers 1. Mozes was gewoon de schapen en geiten van zijn schoonvader Jethro, de Midianitische priester, te weiden. Eens dreef hij de kudde tot voorbij het steppenland, en zo kwam hij bij de Horeb, de berg van God. Daar verscheen de engel van de Heer aan hem in een vuur dat uit een doornstruik opvlamde. Mozes zag dat de struik in brand stond en toch niet door het vuur werd verteerd. Hoe kan het dat de struik niet verbrandt? Dacht hij. Ik ga het wonderlijke verschijnsel eens van dichtbij bekijken. Maar toen de Heer zag dat Mozes dat ging doen, riep hij hem vanuit de struik: Mozes, Mozes! Ik luister, antwoordde Mozes. Kom niet dichterbij, waarschuwde de Heer, en trek je sandalen uit, want de grond waarop je staat is heilig. Ik ben de God van je vader, de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. Mozes bedekte zijn gezicht, want hij durfde niet naar God te kijken. De Heer zei, ik heb gezien hoe ellendig mijn volk er in Egypte aan toe is. Ik heb hun jammerklachten over hun onderdrukkers gehoord. Ik weet hoe ze lijden. Daarom ben ik afgedaald om hen uit de macht van de Egyptenaren te bevrijden en om hen uit Egypte naar een mooi en uitgestrekt land te brengen. Een land dat overvloeit van melk en honing. Het gebied van de Canaanieten, de Hethieten, Amorieten, Perizieten, Gewieten en Jebusieten. De jammerklacht van de Israëlieten is tot mij doorgedrongen en ik heb gezien hoe wreed de Egyptenaren hen onderdrukken. Daarom stuur ik jou nu naar de farao. Jij moet mijn volk, de Israëlieten, uit Egypte wegleiden. Mozes zei, maar wie ben ik dat ik naar de farao zou gaan en de Israëlieten uit Egypte zou leiden? God antwoordde, ik zal bij je zijn. En dit zal voor jou het teken zijn dat ik je heb gestuurd. Als je het volk uit Egypte hebt weggeleid, zullen jullie God bij deze berg vereren. We gaan verder lezen in hoofdstuk 4, maar in het vervolg van hoofdstuk 3 zegt de Heere nog van alles, ook hoe het zou gaan gebeuren, dat Mozes en wat het volk moest doen en wat het Mozes moest doen. Maar, nou gaan we dus verder bij hoofdstuk 4, vers 1. Weer maakte Mozes bezwaar. Ze zullen me vast niet geloven en niet naar me luisteren, zei hij. Ze zullen zeggen, de Heer is helemaal niet aan jou verschenen. De Heer vroeg, wat heb je daar in je hand? Een staf, antwoordde Mozes. Gooi hem op de grond, beval de Heer. En toen Mozes dat deed, veranderde de staf in een slang. Mozes deinsde achteruit. Maar de Heer zei tegen hem, grijp de slang bij zijn staart. Toen Mozes dat deed, veranderde in zijn hand de slang weer in een staf. De Heer zei, hierdoor zullen ze geloven dat de Heer, de God van hun voorouders, de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob aan jou verschenen is. Ook zei hij, steek je hand eens in je kleed. Mozes deed dat en toen hij zijn hand er weer uittrok, zat hij onder de uitslag. Hij was sneeuwwit. Steek je hand nog eens in je kleed, zei de Heer. Mozes deed het en toen hij zijn hand er opnieuw uittrok, zag die er weer net zo uit als de rest van zijn huid. Als ze je niet geloven en zich niet door het eerste wonderteken laten overtuigen, zei de Heer, dan zullen ze zich wel laten overtuigen door het tweede. Maar zijn ze door geen van deze beide wonderen te overtuigen en blijven ze weigeren om naar je te luisteren, dan moet je water uit de Nijl scheppen en dat over het land uitgieten. Het water zal op het droge in bloed veranderen. Maar Mozes antwoordde, neemt u me niet kwalijk, Heer, maar ik ben geen goed spreker. Dat is altijd al zo geweest en daar is geen verandering in gekomen, nu u tegen mij, uw dienaar, gesproken hebt. Ik kan nooit de juiste woorden vinden. De Heer zei, wie heeft de mens een mond gegeven? Wie maakt iemand stom of doof, ziende of blind? Wie anders dan ik, de Heer? Ga nu, ik zal bij je zijn, als je moet spreken en je de woorden in de mond leggen. Maar Mozes hield vol, neemt u mij niet kwalijk, Heer, stuur toch iemand anders, wie u maar wilt.
noemen ze toch meer stemmig, of niet? Ja, toch? Ja. Straks na de preek zingen we over onze heiland Jezus Christus als het fundament onder ons leven. Gemeente van onze Heer, kinderen van de Allerhoogste. De boeken Genesis tot en met Deuteronomium vormen de wet. En bij het woord wet denken wij natuurlijk al vrij snel aan iets wat niet mag. Niet door rood rijden. Niet sneller dan 120 of 100, dat ligt aan de tijd wanneer je op de weg bent. Je hebt vast wel eens gehoord van het woord Torah, de wet, zo vertalen wij dat. Toch zou ik het woord Torah eerder vertalen met ons woord opvoeding. De wet had bij de Joden toch meer de betekenis van alles wat je geleerd hebt, alles wat je hebt meegekregen, alles wat goed voor je is. En dat zouden wij in onze taal, denk ik, opvoeding noemen. De kern van die boeken, Genesis tot Deuteronomium, vind je natuurlijk in wat wij de wet noemen, 10 geboden. Een nadeeltje daarvan, van dat wij de 10 geboden zo eruit hebben gepakt en dat heel vaak op de zondagochtend in de schijnwerpers zetten, al een kleine, nou nog geen 100 jaar, ongeveer zo'n 90 jaar doen we dat in de gereformeerde kerken. Daardoor krijgt die wet een beetje een exclusief karakter. Maar de bedoeling is van die boeken dat ze de wet omlijsten met allemaal verhalen waardoor die wet gaat leven. Dus als je dat verhaal leest van die twee vroedvrouwen, Sifra en Pua, dan laat zo'n verhaal zien hoe de wet bedoeld is. Het is illustratief. Dus het is niet zomaar een stukje geschiedenis uit de tijd van toen, maar het zet ons op de goede weg. En als je ontdekt dat die farao hardnekkig is, hè, dan staat er wel bij: de Heer heeft hem hardnekkig gemaakt. Maar als je dat eens nauwkeurig leest, dan ontdek je dat bij de eerste 5 straffen, de eerste 5 plagen in Egypte, de Heere die farao niet hardnekkig maakt. Maar dat die farao zelf besluit om ze niet te laten gaan. En de tweede keer, en de derde keer, en de vierde keer. En pas de 6e keer lees je dat de Heer zegt: en nou zal ik hem hardnekkig maken. Nou, dat is illustratief. Als jij op pad gaat en je bent zo hardnekkig, moet je oppassen dat er komt een moment waarop het je niet lukt om weer van die verkeerde weg terug te gaan. We hebben dat in ons land ook. We hebben bijvoorbeeld wetten, maar er zijn altijd rechters die het laatste woord hebben. Zelfs bij een simpele verkeersovertreding kun je je nog op een rechter beroepen in Nederland. En die rechter besluit dan op grond van de wet, maar ook op grond van de, wat wij de jurisprudentie noemen. Hij kijkt of in vergelijkbare gevallen er misschien ook een afwijkend oordeel is geweest. En dat neemt hij mee. Nou, zo zou je kunnen zeggen dat Genesis tot Deuteronomium de jurisprudentie is bij de woorden van Gods verbond, bij de 10 geboden. Het boek Exodus vormt daarbinnen weer een heel bijzonder boek. In dat boek Exodus geeft God een blauwdruk van hoe God vindt dat je als volk van God in vrijheid moet leven. En dat boek Exodus zit dan ook vol symboliek. Als je bijvoorbeeld kijkt naar dat ze bij de zee staan, bij de Rietzee, de Biezenzee. En dat ze aan de achterkant staan die Egyptenaren, aan de voorkant de zee. Waarbij je moet bedenken dat in de Bijbel de zee het symbool is van de dood. Denk aan Openbaring 21, de zee is niet meer. Hè? De zee is de dood. Met de dood voor ogen maakt God een pad waar geen pad is en waardoor je ook niet terug kunt. Zij konden, die Egypten, die Israëlieten, als je dat verhaal leest, ze verlangen alleen maar terug naar Egypte. Aan één stuk weg door en ergens in Jesaja, als ik het uit mijn hoofd weet, ik dacht 43, is het zelfs zover, dan zijn ze zelfs terug in Egypte. En ze komen terug in Egypte. Dus ze willen, vandaar, God maakt een pad waar geen pad is. Dat doet God later opnieuw. Als je het niet zelf hebt bedacht, zal ik het je even aanduiden. Dat doet God later opnieuw, op Golgotha. God maakt een pad door de dood waar geen pad was. Om ons te redden, om ons te bevrijden. En zo wil God een vrij volk in Exodus al. Zoals ook God nu weer een vrij volk wil. Hij wil dat wij vrij zijn. En waarom wil God ons die vrijheid geven? Nou, dat is hetzelfde als dat God dat in Exodus deed. Hij bevrijdt zijn volk en hij zegt er nadrukkelijk bij. En ik wil dat je dan de ander van harte lief hebt. En wij kennen dan dat bekende zinnetje. Het tweede gebod is gelijk aan het eerste. Dat betekent, ze zijn allemaal gelijk. Ze kunnen niet zonder elkaar, ze horen bij elkaar. Wie de ander van harte lief heeft dient de Heer. In het Nieuw Testament wordt het in Galaten 5 zo gezegd. De wet wordt in één woord vervuld, heb de ander van harte lief. Dat wordt in één zin gezegd. Maar het is Exodus ook al. In Exodus wordt ook al datzelfde. Het symbool van de vrijheid en elkaar van harte lief hebben. God geeft in Exodus een blauwdruk daarvan. Hoe doet hij dat? Hoe bevrijdt hij ons? Dat is even het kader. Hè? Want anders kom je hier zomaar uit Zeewolde aanwaaien en denk je, waarom heeft hij het over Mozes? Nou, in Zeewolde ben ik vanaf maart bezig met een hele serie. En ik val van, het is niet eens een serie, maar je valt van de ene preek in de andere. Als ik met iets bezig ben, denk ik, oh, wat is dit leuk, dat moet ik weer uitzoeken voor volgende week. En zo hobbel je door. Dus om dan ergens anders naartoe te gaan en dan, wat neem je dan mee? Hè? Nou, vandaar dat ik even een korte inleiding geef. Mozes is gevlucht. In een poging om te komen, om zijn eigen volk te bevrijden, doodt hij een Egyptenaar. Stefanus zegt later in Handeling 7 daarvan, hij wilde het volk bevrijden, maar het volk is er nog niet aan toe. Mozes vlucht. Intussen wonen en werken de Israëlieten in Egypte als slaven. En de dagen zijn lang en uitzichtloos. Je moet je dat eens voorstellen. Dat je dag in, dag uit aan het werk bent voor de Egyptenaren. En dat als je kinderen krijgt, dat je weet, die kinderen hebben maar één bestemming. Ook zij zullen later hun leven lang werken voor die Egyptenaren. Het is somber en het is zwart. En toch, als je aandachtig het verhaal leest, de geschiedenis in Exodus, dan zie je een aantal lichtpuntjes. Die vallen ons niet meteen op. En dat komt omdat wij de nare gewoonte hebben aangeleerd om hele kleine stukjes uit de Bijbel te lezen. Nu is de Bijbel verdeeld in hoofdstukken. Nou, dat kunnen we ons nog voorstellen. Maar dat zelfs elke regel een nummertje heeft, dat is wel wat bijzonder. Het is handig. Hè, want je kunt, maar ik merkte al toen jij het ging voorlezen, dat je dacht van, hey, waarom moet ik nu ineens een stuk overslaan? Nou, dat is het. Je moet eigenlijk het helemaal lezen. En als je dat dan leest en je hebt aandacht voor hoe het er staat. En vandaag is de vertaling ook altijd, ja, we moeten het ermee doen, maar het is altijd een beetje lastig. Want soms hint de Bijbel heel nadrukkelijk op het, op dat je bij jezelf denkt, oh, ik zal twee voorbeeldjes geven. Jullie hebben vast wel gehoord van, als je bijvoorbeeld vroeger had je met Nederlands, moest je boeken lezen, hè, 10. Dat is tegenwoordig niet meer zo, heb ik begrepen. Dat hoeft niet meer. Maar in onze tijd, ik ben zelf ook leraar Nederlands geweest, moest je een lijst met 10 boeken lezen. En dan vroegen ze de inhoud, ze vroegen iets over, je moest iets over de auteur weten. Je moest iets over de auteur weten. En ze vroegen soms ook naar motieven. Kun je dat herinneren? Ik kan me bijvoorbeeld herinneren, ik ga het niet te uitgebreid natuurlijk, maar het boek De Aanslag van Harry Mulisch. Het motief daarvan is een steen. De hoofdpersoon heet ook Anton Steenwijk. En hij woont in een straat waar de straat zo bestraat is in een visgraatmotief. En die jongen bedenkt daar dan bij dat de plaats van die steen de volgende bepaalt. En zo zegt hij dat elke gebeurtenis in het leven een andere gebeurtenis oproept. Bij een opstand wordt er een steen door de ruit gegooid. Nou, dat motief is een steen. Dat zit in de Bijbel ook. Alleen omdat wij het in een vertaling lezen, valt het ons niet meteen op. Maar als je bijvoorbeeld de uitdrukking leest dat ze tichelstenen van klei moesten bakken, dan denk je, waar heb ik dat eerder gelezen? Oh ja, bij die torenbouw van Babel. Toen gingen ze ook met tichelstenen van klei bakken. Dat vind je in onze vertaling niet terug, maar zo staat het er wel. Zo is het wel opgeschreven. En ook met opzet om te hinten. Want dan denk je bij jezelf, tichelstenen met klei. Oh, dat liep niet goed af, daar in Babel. Dus dat zij gaan bouwen in Egypte met tichelstenen van klei, dan heb je al een lichtpuntje. Zeg je, nou, ik vraag me af hoe dit afloopt. Gaat niet goed. En als Mozes in een ark wordt gelegd, overigens is het woord ark, de verbondsark die de Israëlieten laten meenemen, is een ander woord ark. In onze taal is hetzelfde, maar daar is het meer de betekenis van een kist, een opberg, iets om op te bergen. Maar het woord ark, waar ze Mozes in leggen, datzelfde woord ark kom je eerder tegen. Nou ja, als we dat niet weten. Zondvloed. En dat liep goed af. Dus je ziet al, als Mozes in die ark wordt gelegd, dan weet je al, dat loopt goed af. Dat zijn dus de lichtpuntjes. Maar in Egypte zelf gebeurt er niks. Het is een vreselijke tijd. Donker en zwart. En Mozes gaat met zijn kudde op pad. Kudde, klein vee van zijn schoonvader. En dan loopt hij voorbij het steppenland. En dan komt hij bij een brandende struik. En wat ik niet wist, maar ja, ik weet zoveel niet. Ik ben benieuwd of jullie dat. Maar dan komt hij bij de Horeb. Wisten jullie dat, dat die struik bij de Horeb stond? Waar die later is om vervolgens ook de 10 geboden aan te horen, te krijgen. Waar het verbond wordt gesloten. Daar staat die struik. Weet je, er valt mij zo vaak wat op. Dat denk ik, dat wist ik niet. Wist je dat de vader en de moeder van Mozes familie van elkaar waren? De vader heet Amram en de moeder heet Jochebed, maar dat was ook tegelijk zijn tante. En dan denk ik, als ik dat dan lees, denk ik, nou, dat heb ik nog nooit gezien. Ga ik direct ook nakijken in de Bijbel of het klopt, en dan is het inderdaad zo. Nou, zo is dit ook. Hij komt bij de Horeb. En hij krijgt de opdracht om het volk uit Egypte te leiden. Mozes ziet daar als een berg tegenop en hij heeft 4 bedenkingen. Ik noem ze even. Ik ben niet geschikt. Ze zullen niet naar mij luisteren. En ik ben niet een mens van veel woorden. En de laatste is niet zozeer een bedenking als wel een weigering. Maar dan zegt hij, stuur toch alsjeblieft iemand anders. Ik ben niet geschikt. Ik ben geen mens van woorden. En dat ontkent de Heer ook niet. En als Mozes zegt, stuurt er iemand anders, dan stuurt de Heer niet iemand anders, maar hij stuurt wel zijn broer Aaron met hem mee. In dat rijtje van 4 bedenkingen valt er 1 op. 3 bedenkingen gaan over Mozes zelf, of 2 bedenkingen en een weigering. Maar 1 bedenking gaat niet over hemzelf, maar gaat over het volk van God. Hij zegt, ze zullen niet naar mij luisteren. Dat zegt Mozes. Dat is trouwens de tekst waarmee ik 2 weken geleden in Den Bosch mijn zoon heb bevestigd in het ambt van predikant. Met de tekst, ze zullen niet naar mij luisteren. En een zeer passende tekst. Zij, zegt Mozes, zullen niet naar mij luisteren. Dat zegt niet iets van Mozes, maar dat zegt iets van het volk. En dat heeft natuurlijk te maken met de ervaring van Mozes. Ze wilden niet naar hem luisteren. Het heeft ook te maken met de verwachtingen van Mozes. Even later lees je ook dat als ze bij de farao vandaan komen, Aaron en Mozes, dat ze zelfs tegen Mozes en Aaron zeggen, mogen God de Heer jullie hiervoor straffen. Dus Mozes heeft ook de verwachtingen. Hij zegt iets over het volk. Terwijl, hoofdstuk 3 vers 18, de Heer al had gezegd, de oudsten zullen hun oor naar jou neigen. Ze zullen naar je luisteren. Dat Mozes niet in zichzelf gelooft is prima. God legt hem de woorden in de mond. En God geeft hem kracht om wonderen en tekenen te doen. Ik ben niet geschikt. Gooi die staf op de grond. Die staf wordt een slang. Maar deze slang, die kun je gewoon vastpakken en daar hoef je niet bang voor te zijn. Gooi water op de grond. Water uit de Nijl en het verandert in bloed. Maar valt het je op dat dat ene teken, steek je hand in je kleed en het komt er schilferig en melaats weer uit, dat dat teken niet wordt herhaald bij de farao? In de Joodse traditie, de Joodse uitleggers van de Bijbel in het Oude Testament, worden de vier bezwaren, en de laatste is een weigering, gekoppeld aan de tekenen die God geeft. Ik ben niet geschikt. Gooi die staf op de grond. Ik ben niet een man van veel woorden. Haal water uit de Nijl. Stuur toch alsjeblieft iemand anders. Ik stuur Aaron met je mee. Maar als Mozes zegt van dat volk van God, ze zullen niet naar mij luisteren. Ook al had hij alle reden om daaraan te twijfelen. Ook al waren zijn verwachting en ook al zijn die verwachtingen uitgekomen, hij heeft alle reden om te twijfelen. Maar toch, Mozes, steek je hand in je kleed. En zijn hand is schilferig en melaats. Dat is geen teken voor anderen, dat is geen teken voor de farao. Dat is een teken voor Mozes zelf. En daarom wordt dit teken ook niet herhaald bij de farao. Dit moet Mozes leren en dit moet Mozes weten. Als je een leider bent van het volk van God, dan moet je in dat volk van God geloven. Als je een prediker bent van het evangelie of een ouderling, dan hoef je niet in jezelf te geloven, dat is prima. Dan moet je geloven en mag je geloven in dat volk van God, want Mozes, het is mijn volk. Ik bevrijd dat volk. Ik ben niet geschikt, ik ben geen redenaar. Prima jongen, dat hoeft ook niet. Het volk hoeft ook niet in jou te geloven, maar wel in de God bij wie dat volk hoort. Het boek Exodus is het onderwijs voor het leven. Het is de jurisprudentie. God geeft een blauwdruk hoe hij zijn volk ziet. Zoals de christelijke gemeente vandaag. Misschien vind je jezelf helemaal geen betrokken gemeentelid. Dat kan. Misschien ben je geen redenaar en ben je juist iemand op de achtergrond. Misschien vind je dat je zelf het niet veel bijdraagt. Prima. Maar doe niet negatief over de gemeente van onze Heer. Want door negatief te zijn over de gemeente van onze Heer, plaats jij jezelf buiten de gemeente. En kijk je vanaf de zijkant ernaar. Kijk maar naar de profeten in het Oude Testament. De profeten zeiden niet, ze zullen niet naar mij luisteren. De profeten spraken namens God tot het volk. En wisten zichzelf onderdeel van het volk. Klein voorbeeldje uit Mozes zijn leven. Als het volk zondigt. De zonde tegen met het gouden kalf. Dan vraagt Mozes vergeving. En dan zegt de Heer nou vooruit. En de tweede keer gaat Mozes opnieuw naar de Heer toe. Zegt de Heer, dan zegt de Heer, nou ga maar op weg dan. Schiet maar op, doe maar. Ik ga niet mee. En dan komt Mozes weer terug om vergeving te vragen. Ik had altijd gedacht, als je vergeving vraagt, dan is het er, hè? Je vraagt vergeving, klaar. Maar als je dat leest, die geschiedenis van dat gouden kalf, dan gaat Mozes voor de vierde keer naar God toe. En hij smeekt om vergeving. En op het moment dat hij zelf die vierde keer onder dat volk plaatst en zich erbij plaatst, dan zegt de Heer Mozes, het is je vergeven, ga en het volk, ga op weg en ik ga met je mee. Als Mozes zelf bij dat volk hoort. De profeten hoorden zelf bij het volk. Iemand die het woord van God verkondigt, heeft de preek eerder al voor zichzelf geschreven. Je staat nooit buiten de gemeente. Ook al zijn je ervaringen anders. Ook al heb je met de gemeente van Jezus Christus hele andere ervaringen. Val toch niet in de valkuil van het negatief doen. En plaats jezelf daar niet buiten. Want, onthoud, het is de duur gekochte gemeente van onze heiland Jezus Christus waarover je spreekt. Daar heb je het over. Vrijgekocht van de zonde. Je hebt de eeuwige dood achter je gelaten en je bent vrij om elkaar van harte lief te hebben. Wij zijn samen de gemeente van Jezus Christus. Dan identificeer jij jezelf ook met die gemeente. Of je nou heel erg betrokken bent of wat aan de kant staat. Een kerk zonder rand is een sekte. Ook al sta je een beetje aan de kant. Niemand weet waar de rand van de kerk is. We kennen wel het middelpunt, dat is onze heiland Jezus Christus. Maar niemand weet de rand. Het ledenboekje is niet het aantal leden van de kerk. Je bent je bewust van je eigen fouten. Je bent je bewust van de fouten die anderen maken. Weet je, wij leven wat dat betreft in een hele vervelende tijd. En bedoel ik nog niet eens de COVID-19. Maar wij leven in een tijd van afrekencultuur. Je hoeft maar één foutje te maken. Weet je, je hebt een eigen vliegtuig. En je wilt op vakantie. En je hebt een eigen huis. Of het een verstander is of niet, daar blijf ik buiten. Ik heb een klein kindje gedoopt en ik haalde het Nederlands Dagblad alsof ik de 10 geboden van de Heer had overtreden. Je wordt zo snel afgerekend. In de kerk is die afrekencultuur niet. Mijn lieve broer en zus, in de kerk mag je ontdekken. Als je jong bent en dan ben je oud, je mag fouten maken. Je mag je vergissen. Je mag de verkeerde psalm zingen. Verkeerde psalmen zijn er denk ik niet eens. Je mag, als je meedoet aan het Prinsengrachtconcert, geen valse noot spelen. Maar jij mag hier rustig een valse noot spelen. Dat mag in de kerk. Dat mag in de kerk. De kerk van onze heiland Jezus Christus. Want hier is maar één ding heilig. En dat is het kruis van onze heiland. Dat is heilig. Maar dat is ook de enige. Jezus de gekruisigde. Je hoort erbij, bij de gemeente van onze Heer Jezus Christus, de gemeente van God. Zoals God je dat heeft beloofd, zo moet je ook geloven. Zoals je gelooft in God de Heer, mag je ook geloven in zijn gemeente. Mozes mocht alles zeggen over zichzelf, maar niet over het kostbare volk van God. En jij mag overtuigd zijn van de kostbaarheid van de gemeente. En je mag overtuigd zijn van de kostbaarheid van jezelf. En hoe kostbaar de gemeente is en hoe kostbaar jij bent, is duidelijk geworden op het kruis dat stond op Golgotha, waar onze heiland stierf en opstond. En jij, woorden van Paulus, Romeinen 6, met hem. Amen. Gemeente van onze Heer, kinderen van de Allerhoogste, wij vieren vandaag de maaltijd van de Heer. En zo verkondigen wij de dood van onze Heer tot vergeving van zonden en eeuwig leven. De Heer Jezus heeft zelf het avondmaal ingesteld toen hij het brood nam en de beker met wijn. En zei, neem, eet dit brood, dit is mijn lichaam en neem deze beker. Drink deze wijn, dit is mijn bloed, het bloed van het verbond dat voor velen wordt vergoten tot vergeving van zonden. En het ontroert als je luistert naar de woorden van de Heer die zegt, ik zal geen wijn meer drinken tot het moment dat ik er samen met jullie van zal drinken in het koninkrijk van mijn Vader. Wij gedenken bij deze maaltijd onze Heer Jezus Christus die aan het kruis zijn lichaam en zijn bloed heeft gegeven voor ons. En wij vieren samen de eenheid met Christus en met elkaar. En samen verwachten we de terugkeer van onze Heer Jezus Christus. En aan deze maaltijd mogen we alvast een begin meemaken van de eenheid met onze Heiland en de eenheid met elkaar. Daarom mogen we de maaltijd van de Heer ook niet achteloos en zonder oprecht geloof vieren, maar voor God in een heilige, gespannen verwachting. Zullen we samen bidden? Vader, we danken u samen voor de maaltijd van uw Zoon. We prijzen u, Heer, dat u zich voor ons overgaf tot in de dood. En wij belijden onze schuld. En wij danken u voor de vergeving van onze zonden. Geef ons uw Heilige Geest, die Heer is en levend maakt. En hoor ons gebed in Jezus' naam. Amen. En ieder die gelooft in onze Heiland Jezus Christus en dat de leer van het Oude en het Nieuwe Testament de ware en volkomen leer van de verlossing is, is uitgenodigd aan de tafel van de Heer. En wij vatten dat geloof samen in deze woorden. Ik zeg ze hardop en jullie zeggen ze in je hoofd en je hart met mij mee. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn eengeboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, die is gekruisigd, gestorven, begraven en neergedaald in de hel. Op de derde dag is hij weer opgestaan uit de doden en hij is opgevaren naar de hemel. En hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. En vandaar zal hij weer komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in God, de Heilige Geest, die Heer is en levend maakt. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen. Vergeving van de zonde, opstanding van het vlees en een leven tot in eeuwigheid. Straks zullen wij luisteren naar Psalm 52, vers 6. Mijn God, ik zal u altijd prijzen. En dat is het antwoord als we dat in ons hart meezingen op de belijdenis van ons geloof. Dat zingen we zo meteen, of daar luisteren we naar tijdens de viering van de maaltijd van de Heer. Dit brood en die wijn zijn tekenen van het lichaam en bloed van onze Heiland Jezus Christus. Hij is Heer van alle heren. Hij heeft de macht in de hemel en op de aarde. En hij is onze koning, de Heer van ons leven. En hij is ook de gastheer hier aan tafel. Laten we daarom onze gedachten en ons leven richten op hem in een moment van stil zijn, waarbij we mogen terugblikken en mogen denken aan dat al onze zonden zijn vergeven. Maar bij de viering van het avondmaal hoef je niet alleen terug te kijken, zoals bij het Pasen, Pesach in het Oude Testament, maar we mogen ook vooruitkijken. Het avondmaal vier je altijd voor de laatste keer. In verlangen, vol verwachting dat onze heiland Jezus Christus terugkomt. Mocht dat over een bepaalde tijd dan niet zo zijn, dan vieren we het vol verwachting opnieuw. En wij kijken uit naar de tijd die komt en wij samen zijn met onze Heer en Heiland in de nieuwe hemel, op de nieuwe aarde. En de zee is daar niet meer, de dood is daar niet meer. Zullen we in een moment van stil zijn denken aan wat achter ons ligt en aan de tijd die komt, en dat moment is altijd te kort. Dit brood en die wijn zijn tekenen van het lichaam en bloed van onze Heer Jezus Christus. Neem dit brood en eet. Ontvang de beker en drink. En gedenk en geloof dat het lichaam en het bloed van onze heiland Jezus Christus gegeven is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Neem het brood en eet, ontvang de beker en drink. En gedenk en geloof dat het lichaam en het bloed van onze heiland Jezus Christus gegeven is. Om ons sterk te maken, om ons te bemoedigen, om ons te verkwikken op de weg in het eeuwige leven. Wij gaan samen onze God danken. Er is vanmorgen in het gebed van de gemeente gebeden voor de familie van mevrouw Goud, van zuster Goud en van voor Margreet Kramer. Haar moeder is gestorven. En we zullen dat ook vanmiddag doen. We hebben te maken met twee verschillende wijken. En je kunt ook wat dat betreft nooit genoeg bidden om hulp en kracht. Waarbij komt dat het gebed wat wij in de kerk uitspreken en bidden ook gedragen wordt door de gebeden thuis. Dus het is niet zo dat je zegt, ach, we hebben er in de kerk voor gebeden, doen we thuis niet meer. En omgekeerd worden de gebeden thuis ook gedragen door de gebeden in de kerk. Daar gaan we samen voor, we gaan voor hen bidden. En na ons gebed, is er een moment om je gaven te geven via de gift of een app? Dat kun je dus de hele week doen. Dat is het mooie van deze tijd. Je kunt de hele week gaven geven uit dankbaarheid. En daarna luisteren we en zingen we mee in ons hart het laatste lied, Lopen op het water. En dat lied staat symbool voor dat je het aandurft met God. En zoals Petrus het aandurfde met God, maar tegelijk onze heiland Jezus Christus het water en met zijn stem en de stormen met zijn stem bedwong. Denk aan Psalm 93, over God die machtig is en zijn stem hoger klinkt dan elk water. Zo is lopen op het water symbool voor dat je gaat met God in het leven. Dat lied gaan we zo meteen beluisteren. We gaan samen bidden. Heer, wij komen bij u om u hartelijk te bedanken voor het evangelie van redding en verlossing. We komen u bedanken dat u uw Zoon naar deze wereld stuurde. Dat hij stierf en opstond. En wij met hem. Dat wij de dood achter ons mogen hebben. En dat wij op de weg in het eeuwige leven mogen lopen. En dat we samen dat evangelie van redding en verlossing onderstreept mochten zien. In de viering van het avondmaal. In het proeven. In het eten en drinken. Heer, u bent het die ons bevrijdt en eeuwig leven geeft. En dat is ook waarom wij hier in de kerk en thuis bidden of u Wim en Hester, nu moeder en schoonmoeder is gestorven, of u hen wel met die belofte wilt troosten. En of zij die belofte van eeuwig leven ook als werkelijkheid en waarheid in hun hart en in hun leven binnen mogen laten komen, nu moeder gestorven is, bij u in de hemel. Een tijdperk is afgesloten. Een leven op aarde is voorbij. Hoe het eens was, komt niet meer terug. Maar juist daardoor gaan wij zo verlangen om elkaar weer te zien. Wilt u dat aan Wim en Hester en ook aan de anderen in de familie geven? Geef hen kracht om ook deze week erbij te zijn bij de begrafenis en het ook geregeld wat allemaal op je afkomt, om daarvoor de energie te hebben, naast alle emotie, om dat te kunnen doen. Wij dragen ze aan u op, in uw genade en liefde. We dragen ook Margreet Kramer aan u op, nu haar moeder is gestorven. Wilt u ook voor Margreet zorgen? Wilt u laten weten, maar ook ervaren dat u erbij bent en dat u ook haar God bent, zoals u dat voor haar moeder was en nog steeds bent, omdat zij nu bij u is. Wil Margreet troosten zoals u alleen dat kunt? Wij zeggen zo vaak tegen elkaar, huil maar niet. Maar u vangt de tranen op, om ze te bewaren tot aan de jongste dag. Omdat er dan niets meer is om te huilen. Geef ook dat wij samen met Margreet uit mogen zien naar die dag. Vader, we weten ons verbonden met de mensen thuis. Samen in gebed bij u willen wij u danken voor hen die ook thuis getuigden van uw dood in de viering van het avondmaal. Vader, wij dragen de gemeente en de mensen in Veenendaal aan u op in onze straat, op ons werk, die we kennen. Nu ze zich eenzaam kunnen voelen, nu er van alles op hen afkomt. Nu ze gezondheidsrisico's lopen. We dragen de jeugd aan u op, die met zoveel beperkingen zit. Stages die niet doorgaan, de school die gemankeerd zijn werk moet doen. De bijbaantjes die er niet meer zijn, het zakgeld wat je daardoor niet meer hebt. De feestjes die je moet missen. De contacten, het elkaar opzoeken. Heer, wij weten dat u elk virus met de grond gelijk kunt maken. Maar wij danken u dat u ervoor gekozen hebt om deze wereld te redden. Door uw Zoon Jezus Christus. Doe ons uitzien naar zijn dag. Vervul al uw beloften. Dat bidden wij om Christus wil. Amen.
Oh,
Dank jullie wel voor muziek en zang. Sommigen doen het met YouTube, dat is toch vreselijk. Dit is toch prachtig, dank je wel. Dat jullie hebben willen zingen voor ons. En ons daarin hebben meegenomen. We mogen de zegen van de Heer ontvangen. Mag ik jullie vragen om te gaan staan? Ontvang in geloof de zegen van de Heer. De Heer zegent u en de Heer zegent jou. De Heer waakt over je leven. De Heer bewaart je op je pad. De Heer kijkt met vriendelijke ogen en met een vriendelijk gelaat jou aan. En hij geeft jou vrede en rust en zegen.